Welkom bij Klimaat van Vandaag, een podcast over klimaatwetenschap en klimaatbeleid, waarin we uitleggen hoe onze aarde werkt en je bijpraten over de actuele stand van ons klimaat. Vandaag blikken we vooruit op klimaatbeleid. We kijken daarvoor naar plannen van verschillende landen en van ons eigen kabinet. Ook gaan we in op wat we in de toekomst nog kunnen doen, nieuwe ideeën die ingewikkelde discussies met zich meebrengen. En zoals altijd beginnen we met actualiteiten. En ik heb een recente paper gelezen, geschreven door Nederlandse, Delftse wetenschappers. Die is uitgekomen in juni, dus echt mid-juni, een paar weken geleden. En gaat over de zeespiegelstijging in de Noordzee. Nou, ik dacht, dat is iets dat we in deze podcast mooi kunnen behandelen.
Ja, deze wetenschappers keken naar meetreeksen voor de kust van Nederland. En daarbij hebben ze dus 8 oude meetreeksen hebben ze eigenlijk gepakt en geanalyseerd. Nou, en wat zo uniek aan deze meetreeksen is dat die meer dan 100 jaar bestaat. En dit soort meetreeksen zijn eigenlijk best wel zeldzaam in de klimaatwetenschap. Want in de klimaatwetenschap bestaan wel meetreeksen van ongeveer 30 jaar. Dat is dus sinds de start van het satelliettijdperk. Maar nu hebben we echt een meetreeks, ook best nauwkeurig, van 100 jaar lang, waarbij je dus hele goede statistiek kan toepassen en ook een duidelijke trend kan bevinden in die meetreeksen. Nou, en als we dus gewoon die hele serie bekijken, dan zien we tot 1993 dat de zeespiegel ongeveer met 2 mm per jaar steeg. Dus dat is ongeveer 20 centimeter in 100 jaar tijd. Maar dat is versneld, toch Mark?
Ja, dus eigenlijk was dat een soort van hun hoofdconclusie, hè? Dus dat ze zeiden van dat er een soort knik in die meetreeks zit. En dat kunnen ze dus, omdat die zo speciaal zijn, die reeksen. Maar dat die na 1993 niet 2 mm, maar 3 mm per jaar aan het stijgen is. Dus dat is wel echt een stijging van 50%. Dat is wel een groot resultaat. En dat is een hele ingewikkelde paper eigenlijk, want er zitten allemaal wiskunde in om uit die ruis in die meetreeksen, want je moet je voorstellen, die meetreeksen variëren ontzettend van dag tot dag en van jaar tot jaar, dat ze dus al die ruis eruit hebben kunnen filteren. En dus dat signaal, dat er dus die lange termijn trends van die 2 mm per jaar en dat die dan omzet naar 3 mm per jaar, dat ze dat eruit hebben kunnen filteren. Dat is eigenlijk waar die paper over gaat. En dan de vraag, waar komt die knik vandaan? Waarom is de Noordzee rond Nederland sneller aan het stijgen?
Nou, ze geven inderdaad wel een paar redenen. Ze gaan er niet helemaal in detail op in. Maar twee redenen die ze eigenlijk zeggen is dus de verandering van de achtergrondstromen. Dat kan dus een verandering van je zeespiegelsnelheid geven. En natuurlijk een van de belangrijkste effecten waarom de zeespiegel overal ter wereld stijgt, is natuurlijk ook de hoeveelheid smeltwater die ieder jaar toeneemt. Dus vandaar dat er ook een versnelling gaande is op dit moment. Eigenlijk is daar nog steeds wel meer onderzoek naar nodig van hoe dit in de nabije toekomst zich verder gaat ontwikkelen. Gaat het nog sneller versnellen of blijft het nu stabiel op die 3 mm per jaar? Maar zo zie je dus, klimaatverandering is gaande voor de kust van Nederland.
Ja, en over klimaatverandering gesproken, we zien ook nog andere veranderingen op deze aarde, namelijk een CO2-meter die aan het stijgen is. Want ook deze keer is die aan het stijgen ten opzichte van vorig jaar. Wat zijn de metingen, René?
Ja, we kijken naar de periode van 3 juli tot met 9 juli 2022. En we hebben 419,73 ppm dit jaar. En vorig jaar was dat 417,49 ppm. En dat is dus toegenomen weer met 0,5%. En dan gaan we eigenlijk door naar waar we de vorige aflevering waren gestopt. Want we hebben de vorige aflevering een beetje over beleid gehad en een beetje geschetst. Nou, goh, wat is nou beleid? Wat is nou in specifiek klimaatbeleid? Heel veel deuren opengetrapt. Beetje veel vragen eigenlijk. Neergelegd bij de luisteraar. En we willen dus in deze aflevering kijken naar vandaag de dag beleid en huidig toekomstig beleid. En ook beleid wat op het mogelijke, op het korte termijn kan worden uitgerold. Daar gaat het vandaag over.
En dan dus nu naar de podcast.
Ja, we kijken dus naar huidig klimaatbeleid, want de wereld is aan het opwarmen en alle landen als geheel moeten dus hun uitstoot verminderen om uiteindelijk dus aan dat Parijsdoel te voldoen. Dus dat betekent het liefst onder 1,5 graad blijven en maximaal onder de 2 graden Celsius blijven. En daarvoor gebruiken dus landen zogenaamde plannen. Een nationaal plan of een doel wat zij opstellen. Mark, hoe zit dat nou precies in elkaar met al die doelen die daarmee samenhangen? Dat verschilt heel erg per land. Dat is niet een consistent geheel volgens mij.
Nee, Nee. Ooit was dat wel het idee. Hè? Dus in Parijs, onderdeel van de Paris Agreement, zou elk jaar landen een rapport uitbrengen van hun uitstoot. En daar is dus ook wel kritiek op. Hè? Dus je ziet dat sommige landen expres in bepaalde gebieden geen metingen gaan doen, omdat dat dan ook de uitstoot drukt en die zij rapporteren naar Parijs. Dus daar is wel wat kritiek op. Maar goed, in elk geval dus een overzicht van hun uitstoot geven. En elke 5 jaar zouden alle landen doelen moeten stellen. En ook hun doelen moeten bijstellen. Dus je hebt natuurlijk meer kennis. Je bent weer 5 jaar verder in uitstoot. Dus de urgentie is misschien anders. Dat is het idee eraan. Dus het idee is dus ook dat elke 5 jaar die doelen ambitieuzer worden.
Ja, want bijvoorbeeld in Glasgow, tijdens de aflevering, toen kwamen ook heel veel nieuwe doelen kwamen ook binnen. En die werden volgens mij ook aangescherpt toen de tijd.
Ja. Ja, Glasgow was dus eens in die 5 jaar. Dus dat is, Parijs was eigenlijk de eerste. En 5 jaar na Parijs was Glasgow. Eigenlijk was het 6 jaar, maar het was in elk geval de vijfde conferentie na Parijs. Want dat was 1 jaar opgeschoven door corona. Maar je ziet dus bij zo'n Glasgow, bij het bijstellen van die nationale doelen van klimaatbeleid, dat een hoop landen dat ook niet doen. Of heel veel landen daar verschillend mee omgaan. Als je nou eens wat scherper naar die doelen kijkt dan wat ze eigenlijk submitten, dus wat ze eigenlijk indienen bij zo'n grote conferentie, dat noemen ze NDC's. NDC's, dat staat voor National Determined Contributions. Dat is eigenlijk de contributie die elk land betaalt aan het klimaatbeleid, zo zou je het kunnen noemen. En ja, die kunnen landen vrij breed invullen. En dan zie je dus ook dat ongeveer de helft van de landen, die maken hele duidelijke mitigatiedoelen. Dus die zeggen, wij gaan, zoals de EU, die 55% in 2030 halen, bijvoorbeeld. Hè? Dus die een heel duidelijk doel van, we gaan uitstoot verminderen. En je zegt, ook landen, die dienen zo'n belofte in, en die zeggen gewoon niks toe. Die zeggen gewoon, joh, we hebben vertrouwen in dat de economie wel de juiste kant op gaat. Of misschien zeggen ze dat niet eens. Maar die hebben een soort business as usual plan dat ze dan indienen. We gaan niks bijzonders doen. En je hebt ook landen die dan die een beetje er vaag over zijn. China is daar een voorbeeld van. Die zeggen dat zij op korte termijn gaan pieken met hun uitstoot. En dat de uitstoot dan recht naar beneden gaat. En dat in 2060 ze dan klimaatneutraal zijn. Maar verder vullen ze dat niet dieper in.
Ja, en nu heb je het inderdaad net over landen gehad, maar als we dan nog even wat dieper op inzoomen op sectoren, denk bijvoorbeeld aan de industriesector of de energiesector, wat vaak vervuilende sectoren zijn, dan zie je dat ongeveer 30% van de landen geen beloftes hebben gemaakt op de industriesector. Dus in hun NDC's, dus in hun beloftes, is daar helemaal niks van meegenomen, hoe ze dat dus eigenlijk gaan aanpakken of te vergroenen. En daarnaast zie je dat 1 op de 8 landen ook niks zeggen over hun methaanemissies, dus daar zijn ook geen plannen voor gemaakt. Terwijl juist daar wel de grote klappen kun je daar slaan om je land te verduurzamen.
Dan even een paar voorbeelden als we praten over nationale doelen. Als we nou eens beginnen bij de EU. Ik ga niet alle doelen langs die de EU heeft gesteld, want dat is een ontzettend groot document. Maar er zijn wel recent wat updates geweest. En dat is misschien leuk om te melden. Dus in mei 2022 is er onder andere, wordt ook wel gezegd als reactie op de brandstofafhankelijkheid die we hebben van Rusland, hè, alles dat daaromheen gaat, energieproblemen die er lijken te ontstaan, is er het plan gekomen, dat noemen ze Repower EU, waarin ze de energietransitie eigenlijk willen versnellen. Want, dat is dan het idee, als je groene energie hebt die je hier kan opwekken, dan ben je minder afhankelijk. Aantal hoofdlijnen. 1 is dat ze een verhoogde aandeel van duurzame energie per 2030 willen hebben. Dus dat is 1. Dat is eigenlijk een soort hoofddoel. Verder, onder andere denken ze aan verhoogde energieefficiëntie, verdubbelde doelstellingen van warmtepompen, komt dus ook extra geld voor vrij. Ze stellen een extra target voor waterstof. Een doel dat ze per 2030 willen halen. En ja, nog veel meer waarin ze dat preciezer invullen. Maar dat is dus eigenlijk een onderdeel van hoe die nationale doelen kunnen ontwikkelen. Dat is dus niet per se rond een VN-conferentie geweest, zoals Glasgow, maar dat is een soort reactie van de EU geweest. Wij gaan ons beleid aanscherpen.
Ja, en het tweede voorbeeld is bijvoorbeeld Australië. Tijdens de vorige COP in Glasgow was Australië een beetje een lachertje, omdat ze namelijk geen echte doelen hadden aangeleverd. En het was eigenlijk allemaal nog steeds het business as usual methodiek. Oftewel heel weinig zelf mitigeren van hun uitstoot. Maar omdat er een nieuwe regering is gekomen met een nieuwe premier, hebben ze echt nu fors hun doelen verscherpt. En ze gaan in plaats van 28% in 2030 uitstootvermindering, hebben ze dat opgehoogd naar 43% reductie. Dus dat is echt flink. En als ze dus dit daadwerkelijk nakomen in 2030, dan streven ze Canada voorbij, want die heeft namelijk maar 40% reductie. Dus zo zie je dat Australië nu, met eigenlijk de geschiedenis van Glasgow, nu echt een grotere stap heeft gezet om hun emissies te reduceren.
En het zijn nog maar aankondigingen, maar het maakt wel de ideeën die de vorige regering had, namelijk in 2050 klimaatneutraal zijn, maar we vertrouwen op gewoon economie en de technologische ontwikkeling, maakt het wel wat concreter. Dat ze nu ook echt voor zichzelf een doel hebben gesteld van wij gaan er alles aan doen om die nu 43% reductie in 2030 te halen.
Maar tijdens de vorige klimaatconferentie in Glasgow, toen heeft ook bijvoorbeeld Groot-Brittannië, omdat natuurlijk gastheer was van die klimaatconferentie, ook veel grotere stappen gezet. Veel meer ambitieuzer klimaatbeleid doorgevoerd. Maar dit jaar is de klimaatconferentie in Egypte. Alleen Egypte heeft volgens mij heel lang al niet meer zijn klimaatbelofte geüpdate.
Ja, sinds 2015 niet meer. Dus het is een beetje een bijzondere gastheer eigenlijk van de klimaatconferentie van de wereld. Het is in Afrika de tweede grootste gasproducent en ook verantwoordelijk voor ongeveer een derde van alle gasconsumptie daar. En als je nou er zijn onderzoekers die dat hebben gedaan, alle beleid en targets, de doelen die ze hebben gesteld, even doorrekent. En als je zegt van in wat voor wereld hoort dat beleid thuis, wat voor wereld stevend dat af? Dat is ongeveer een 3-4 graden wereld. Dus al met al is dat een land dat duidelijk minder prioriteit aangeeft. Hey, en even vanuit de grote wereld en de verschillende nationale doelen die iedereen kan stellen, focus op Nederland. We hebben natuurlijk een regeerakkoord in 2021 gekregen. En daar zit ook voor het eerst een groot hoofdstuk over klimaat in. Eerst even het regeerakkoord of de klimaatplannen, laat ik het zo zeggen, in vogelvlucht. De eerste grote doelstelling is dat ze in 2030... niet alleen maar die 55% willen halen die vanuit de EU het doelstelling is opgelegd, maar ze streven nu naar 60%. Dus ze willen daarin ook een onderdeel, een soort voorloper zijn van Europa. Want dat zijn ze op dit moment niet, maar daar komen we zo meteen op. De tweede grote doelstelling van het regeerakkoord is dat ze in 2050 klimaatneutraal willen zijn. Nou, dat is eigenlijk een bevestiging van wat eigenlijk in Europa ook al was afgesproken. Dus dat is weinig nieuws. En de derde is dat ze die doelen te halen een groot klimaat- en transitiefonds hebben geraapt van 35 miljard euro. Dat is vrij fors. Nou, dat was dus even algemeen, maar natuurlijk zijn er ook een hoop specifiekere plannen.
Ja, dus in het kabinetsplan zijn dus voor verschillende sectoren bepaalde richtlijnen opgesteld. Nou, de eerste sector is bijvoorbeeld industrie. Zeer vervuilend in Nederland. En het kabinet gaat binnen de afspraak maken met de 20 meest vervuilende bedrijven om dus echt hun CO2 te reduceren. En ze zeggen dat ze dus weer meer willen inzetten op klimaatneutrale technologieën. Hoe je dat moet interpreteren, dat is nog allemaal een beetje vaag. Kijk je naar de tweede sector, energie, dus het opwekken van energie, dan zie je bijvoorbeeld dat Borselen, dus de kerncentrale, de enige kerncentrale die we in Nederland hebben, die blijft langer open. En er komen ook twee nieuwe kerncentrales bij. En daarnaast wordt er ook onderzoek gedaan, en dit is ook weer heel vaag opgetekend, hoe je dus financiële prikkels voor fossiele brandstoffen moet gaan stoppen. Dus daar wordt onderzoek naar gedaan. En daarnaast wordt ook gekeken hoe we de CO2 onder de grond kunnen opslaan. Hoe we dat zo kunnen vergroten, dat aandeel daaraan. Dus je vangt CO2 op en dan stop je direct in onder de grond. Daar komen we zo nog verder bij op.
Zeker.
Nou, en daarnaast heb je nog voor de gebouwde omgeving, voor de burgers zoals jij en ik. Dan moet er dus bijvoorbeeld meer worden geïsoleerd, meer warmtepompen geïnstalleerd. En de laatste sector voor transport moet er dus meer elektrisch vervoer. Nou, je ziet dat al veel mensen bijvoorbeeld al overstappen naar een benzineauto, naar een elektrische auto. Helemaal met die hele hoge benzineprijzen.
Nou, je denkt veel plannen. Is goed. Maar als je het op Europees niveau bekijkt, is het ook wel nodig. Nederland is eigenlijk totaal geen voorloper in Europa. En zelfs als in 2020 hebben ze zo'n mooi kaartje gemaakt van alle Europese landen. Dan zag je dat bijvoorbeeld in Zweden stond echt duidelijk als top met 60% van hun energie uit duurzame bronnen. Veel hydropower of zeg maar dus vanuit rivieren, dus waterkracht en ook kernenergie. In Nederland maar 14% en zat ook echt helemaal onderaan het lijstje. Dus Nederland is echt een beetje het slechte jongetje van de klas. Het kan misschien allemaal een beetje overkomen van, ja, we doen van alles, maar het is allemaal een beetje druppel op een gloeiende plaat. Zo kan het veel voelen en ik denk dat veel beleidsmakers dit ook daadwerkelijk zo voelen. En ik denk wat altijd helpt is om even goed voor ogen te hebben, hoeveel moeten we nou eigenlijk reduceren, willen we Parijs halen? Dat is eigenlijk best wel prettig om te weten. Hoeveel CO2, hoeveel gewoon tonnen aan CO2 moeten we minder uit de lucht gaan halen? Willen we dat nog halen? Nou, en dan kom je op het concept van de zogenaamde emissions gap. Het uitstootsgat, zou je kunnen zeggen. Dat we op dit moment nog hebben, willen we die Parijs halen. Je kunt namelijk redeneren, als je Parijs wil halen, dus die 1,5 graden wereld wil hebben bij het einde van deze eeuw, daar hoort een bepaald uitstootspatroon bij. Dus in 2030 kan je nog wel wat uitstoten, maar niet heel veel meer. Dat moet in elk geval minder zijn dan wat we nu doen. He, dus je hebt een soort lijntje eigenlijk, kun je in je hoofd trekken, van uitstoot dat we nu elk jaar nog doen. In 2030 is het minder en wordt nog minder na 2030, 2050 nog veel minder en gaat zo richting nul. Dat is een beetje het idee van wat we nu nog kunnen doen aan uitstoot, willen we 1,5 graden halen. Op dit moment, in 2030, stevenen we af naar 51 gigaton CO2 per jaar. Dat is eigenlijk de opgave, ongeveer ook wat we nu uitstoten, de opgave die we überhaupt hebben. Maar we blijven dus ongeveer gelijk als we nu als we nu doorgaan zoals we nu doorgaan. En wil je die 1,5 graden halen, dan moet het in 2030 al veel minder dan die 51 zijn, namelijk 28 mag het nog maar zijn, gigaton CO2 per jaar. Er zit dus een gat tussen. 51 min 28 is 23 gigaton CO2 per jaar. En dat is dus een gat dat we moeten vullen met extra reducties. Dus die 51 moeten we trekken naar die 23 toe. En elk beleidsinstrument dat je nu gaat implementeren kan onderdeel van die 23 gigaton zijn.
Ja, en in Glasgow werden toen al verschillende beleidsinstrumenten doorgevoerd. En toen werd gezegd van, oh, dit bespaart 1 gigaton CO2 van het emission gap. Daar werd toen heel erg de nadruk op gelegd. Nou, en op dit moment is er nog heel veel laaghangend fruit. Dus je kan bijvoorbeeld van die 23 gigaton die we dus nog missen, die we dus moeten overbruggen, kan je bijvoorbeeld al 10 gigaton CO2 van afsnippen. Dat is heel makkelijk en relatief ook goedkoop om door te voeren. Alleen dan die resterende helft van die 23... dat is echt heel lastig om dat echt goed te verduurzamen. En daar moet je dus ook heel veel financiële middelen tegenaan gooien om dus dat gat te dichten. En ja, en daarvoor heb je dus ook veel politieke ambities ook nodig. En dan niet alleen maar als land, als individueel, maar echt op internationaal niveau moet je daarvoor dus ook afspraken maken. Dus dat zullen we ook wel zien weer in het aankomende klimaatvergadering in oktober, hoe dat dus dat zich gaat ontwikkelen.
Dus als je iets onthoudt en als je zo meteen kijkt naar die vergadering, al deze beleidsinstrumenten zijn ten dienste van die 23 aan reductie halen.
Maar dat is natuurlijk beleid op wat vandaag de dag wordt gemaakt. Maar er is natuurlijk ook beleid wat natuurlijk nog toekomstig is, wat misschien nog wordt ontwikkeld. En daar gaan we nu op focussen.
En zeker, er zijn nog een paar leuke opties die we in de toekomst kunnen hebben, die misschien wel onderdeel van die emissions gap kunnen vullen. We bespreken er 3, er zijn natuurlijk veel meer nog, maar we beginnen bij de vleestaks. Dat is in Nederland natuurlijk ontzettend hot op dit moment. Dat wordt door steeds meer politieke partijen genoemd, is nog zeker wel ook politieke verdeeldheid over, maar wat is het nou precies? Misschien eerst even een paar cijfers over uitstoot van vlees zelf. Want je hoort vaak, vlees is slecht voor het milieu. En eigenlijk, als je dat goed doorrekent, dan kom je op dezelfde conclusie. Dat is ook gewoon zo. Kijk je bijvoorbeeld naar wat de gemiddelde CO2-uitstoot is van 1 kilo rundvlees, dan kom je op 71 kilo CO2 uit. En kijk je naar een kilo aardappelen, dan is dat 0,5 kilo CO2. Dus rundvlees is 150 keer vervuilender dan aardappelen. Maar dat is dan als je puur kijkt naar het gewicht ervan. Ook als je kijkt naar bijvoorbeeld de energieinhoud die in aardappelen zit en in vlees zit. Dat is bij vlees natuurlijk veel groter per gewicht. Maar ook dan, als je daarvoor compenseert, kom je tot dezelfde conclusie. Dat vlees veruit de grootste uitstoot heeft, ook een hele groot waterverbruik heeft en dergelijke. Dus de noodzaak om wat minder vlees te gaan eten, wordt ook in veel van die studies ook wel gezegd door wetenschappers. Dus als je uiteindelijk bij het einde van de eeuw bij 1,5 graden uitkomt, dan zit daar toch ook wel iets van een gedragsverandering in. Dat moet je als overheid dus op een bepaalde manier sturen. En vleestaks is daar misschien wel een mogelijkheid toe.
Dus eigenlijk kort samengevat, vlees wordt gewoon duurder. Het wordt gewoon meer een luxe product. En dat drijft uiteindelijk mensen om andere keuzes te maken. Dat is één. Maar je kan natuurlijk ook over een andere boeg heen gooien. En dat is bijvoorbeeld een verlaging van de belasting op groente en fruit. Want op dit moment wordt er dus 9% btw gegeven op groente en fruit. En dat gaat naar 0%. Of dat is in ieder geval opgenomen in het huidige regeerakkoord. Alleen dat wordt nu nog een beetje onderzocht, want kijk, over een courgette en een komkommer, daar kunnen we vrij snel een akkoord over bereiken van dat is groente of dat is fruit. Alleen van, wat doe je nou met een pot pastasaus? Is dat ook groente? Zit bijvoorbeeld suikers aan toegevoegd? Dus dat ligt eigenlijk heel nauw van, waar trekken we nu eigenlijk per se de grens? Wat is nu eigenlijk gezond? Want dat wordt natuurlijk ook wel een beetje met een bepaald beeld gekeken van gezondheid voor de mensen aan zich. Dus vandaar dat er nog veel discussie ook over is, maar uiteindelijk zou dat moeten worden doorgevoerd. Dus dat is ook een manier om bijvoorbeeld meer mensen een plantaardig dieet te stimuleren. Nou, dat is bijvoorbeeld één optie, dus de vleestaks of juist het verlagen van belasting op bepaalde producten. Een ander hot topic is zogenaamd geoengineering. Nou, en dat heeft even wat introductie nodig. Zoals we al eigenlijk al zeiden, we hebben dus een bepaalde emission cap, dus we streven op een veel warmere wereld af. En laatst was er een onderzoek geweest naar 24 Nederlandse onderzoekers en die denken allemaal dat we de 2 graden doelstelling in 2100 niet gaan halen. 1. Omdat de mondiale uitstoot van CO2 maar blijft stijgen. En 2. Er zijn nog steeds investeringen in goedkope fossiele brandstoffen.
Oftewel, ze hebben niet het vertrouwen dat onder traditionele methoden we de doelstellingen gaan halen. Dus ze zoeken het elders.
Ja, dus het is mogelijk dat wij dus op een 3 graden warmere wereld op afsteven in 2100. Nou, en daar komen heel veel gevaarlijke klimaatverandering. Kom daar om de hoek te kijken. Dus kunnen wij misschien mogelijk onze temperatuur op aarde toch beperken? Dus kunnen we zelf aan de thermostaatknop gaan draaien als wereldbevolking? Nou, en dat is dus eigenlijk hoe je dus geoengineering moet zien. Dus geoengineering houdt in dat we dus opzettelijk en op een globaal niveau klimaatverandering aanpakken. En om echt de gevaarlijke klimaatverandering dus tegen te gaan. Nou, en we kunnen dus geoengineering voornamelijk in 2 hoofdcategorieën onderverdelen. De eerste is het verwijderen van CO2 uit de lucht. En de tweede is zonnestralingbeheer. Nou, laten we met die eerste beginnen.
Nou, dat klinkt natuurlijk geweldig. Hè? Dat je hebt een probleem met te veel CO2 in de lucht. En misschien ook methaan of andere gassen. En het idee dat je dat door allerlei processen, zowel natuurlijk als industrieel, dat die deeltjes gewoon uit de lucht plukt. Nou ja, probleem solved, zou je zeggen. Hè? En er zijn ook meerdere methoden om dat te doen. En dat wordt ook wel gedaan. Eentje is natuurlijk heel logisch, namelijk door bomen en planten te planten. En ervoor te zorgen dat er grote bossen groeien, die leggen de CO2 vast in hun eigen biomassa, zeg maar. En laat het lekker staan. Nou, dat is een soort oplossing om een deel van de CO2 vast te zetten. Andere manieren zijn om bij kolen- en gascentrales, hè, waar elektriciteit of soms hitte wordt opgewekt, daar heb je ook al in die pijpen en in het chemisch proces, daar heb je mogelijkheden om de uitstoot daarvan ook direct af te vangen. Of een deel daarvan, althans. Dat gebeurt veel in IJsland bijvoorbeeld. En dan vang je dat af en dan moet je dat ergens kwijt. Nou ja, en daar komt die discussie van dat je misschien lege gasvelden vol kan maken met CO2. En een andere is, dat weten veel mensen niet, maar algen zijn ontzettend goed. Algen in de oceaan zijn ontzettend goed in het opnemen van CO2 uit de lucht. En er zijn er dus ook ideeën om de oceaan met ijzer te bemesten, zo zeggen ze dat dan. Omdat algen goed groeien op ijzer. En daarmee de algenpopulatie te vergroten. En dus meer CO2 op zo'n natuurlijk proces te laten afvangen.
Ja, en voor deze type van geoengineering zijn over het algemeen mensen best positief. Ik bedoel, het meer planten van bossen is natuurlijk positief. Ik bedoel, veel mensen zijn er niet op tegen. Alleen je kan je natuurlijk wel voorstellen dat je natuurlijk, bossen nemen ontzettend veel ruimte in. Dus dan krijg je ook wel een beetje competitie van, goh, willen we juist misschien meer gebouwen bouwen? Want we hebben natuurlijk ook weer daar andere crisissen. Of gaan we juist weer voor het bos? Dus je ziet daar ook wel ruimtebeheer, komt daar ook om de hoek kijken. Ja, en dat afvangen natuurlijk van CO2, dat is ook een relatief dure techniek. Want je moet natuurlijk al die CO2 afvoeren, helemaal die gasvelden inpompen. Dat kost natuurlijk ook veel geld. Maar wat een nog duurdere techniek is en wat eigenlijk de meest optimale oplossing was, is dat we CO2 direct uit de lucht kunnen opvangen en onder die lege gasvelden kunnen stoppen. Dan kan je natuurlijk bedenken dat we de hele Sahara vol met dat soort machines zetten. En dat noemen we dan ook al direct air capturing. Dus je haalt CO2 direct uit de lucht en die stop je dan bijvoorbeeld in zo'n leeg gasveld.
Klinkt natuurlijk ideaal.
Dat klinkt ideaal, alleen het is zo'n dure techniek, ook omdat het nog echt een hele jonge techniek is, is dat het gewoon niet rendabel op dit moment is. En dan kan je eigenlijk gewoon beter het geld investeren in zonnepanelen dan in deze techniek. Dus oftewel, je kan meer klimaatwinst behalen met zonnepanelen neer te zetten dan deze technieken verder uit te rollen. Maar wie weet, technologie ontwikkelt zich beter nog in de toekomst, waardoor het misschien wel rendabel ooit wordt. Nou, en kijk je naar een tweede hoofdcategorie van geoengineering, dan kom je bij een zogenaamde zonnestralingsbeheer. Dus we hebben net eigenlijk gekeken naar CO2, dus dat is dus die deken die over de aarde hangt, die dus de warmte goed vasthoudt. Maar je kan natuurlijk ook voorstellen van, wat nou als we die warmte blokkeren? En dat betekent dus dat we eigenlijk een soort van de zon gaan dimmen. Dus dan komt er minder zonnewarmte naar binnen toe, waardoor dus de aarde ook minder snel opwarmt. Dus het dimmen van de zon. Nou, en dan zijn er ook hele futuristische ideeën dat we bijvoorbeeld ruimtespiegels plaatsen tussen de zon en de aarde in, waardoor dus het zonlicht dus niet het aardoppervlak bereikt. Maar een andere methode is bijvoorbeeld het witter maken van de wolken boven de oceanen. En het idee wat binnen ons technisch bereik vandaag de dag ligt, is dus injectie van zwavel in de atmosfeer. En we hebben het wel eens genoemd, is dus dat vulkaanuitbarstingen, die kunnen zoveel zwaveldioxide in de lucht pompen, waardoor er dus een soort stofwolk ontstaat op grote hoogte, die dus inkomend zonlicht reflecteert. Nou, een heel mooi voorbeeld was bijvoorbeeld Pinatubo in 1991. Die pompte 15 miljoen ton zwaveldioxide de lucht in. En dat zorgde dus voor globaal een afkoeling van 0,5 graad. Dus dat is echt een flink effect.
Tijdelijk.
Inderdaad, een tijdelijk effect van maar 1 tot 2 jaar. Dus wanneer wij dat dus eigenlijk gaan uitrollen, zoiets, dan moeten we dus meerdere Pinatubo's per jaar soort van laten aanploffen. Dus dan moeten we met vliegtuigen dus al dat zwaveldioxide dus op hoge hoogte injecteren en dan kunnen we dat effect ook nabootsen.
Ja, de voordelen van dit soort technieken zijn natuurlijk duidelijk. Hè? Klimaatschade wordt beperkt en soms ook met het idee dat het tijdelijk wordt beperkt. En dat is ook al heel erg veel winst, omdat het beleidsmakers ook de mogelijkheid geeft om hun economie aan te passen en ervoor te zorgen dat we, nou ja, net even 10 jaar of misschien zelfs 20 jaar winnen met minder klimaatschade en meer tijd voor mitigatie tot gevolg. Maar er zijn ook heel veel kritiekpunten op. Een aantal concrete kritiekpunten werden net al genoemd over de kosten en over het ruimtebeheer dat er voor nodig is, et cetera. Maar ook het idee dat je niet het echte probleem aanpakt, maar nou, de symptomen eigenlijk aanpakt. Hè, want wat gebeurt er op het moment dat de kosten te hoog worden om die vulkaanuitbarstingen na te blijven bootsen, bijvoorbeeld? Dan als je daarmee stopt, dan ben je wel in een wereld waarin er ineens veel te veel CO2 zit. Dat heb je altijd, nou ja, een soort van kunnen dimmen omdat er minder zonlicht binnenkwam. Maar die CO2 bleef wel stijgen. Nou, en dan stop je ermee en dan heb je vervolgens een ontzettend grote schok in warmteverhoging, temperatuursverhoging. Ja, omdat je zo'n dikke laken of dikke deken hebt om de aarde heen. En het is ook lastig te beredeneren wat eigenlijk de gevolgen van zo'n grootschalig experiment zijn. Hè? Als je nou de zon minder hard laat schijnen, dat heeft allemaal gevolgen in de dynamiek van de aarde. Dat heb je ook gezien in zware vulkaanuitbarstingen. Zijn er ook wel echt problemen met oogsten bijvoorbeeld geweest. Hè? Dat hebben we in vorige afleveringen hebben we dat meegemaakt. Maar ook als je bijvoorbeeld op grote schaal ijzer in de oceaan gaat gooien. Nou ja, een hoop algen misschien, maar ja, wat heeft dat nog meer voor gevolg? Dat zijn natuurlijk hele ingewikkelde keuzes die goed moeten worden uitgedacht. En op een grotere schaal is er de kritiek dat je moet afvragen of je onderzoek en nadruk ook in de politiek heel erg op dit soort dingen moet gooien, die op misschien op papier heel leuk lijken, maar nog echt in de kinderschoenen staan en echt als een soort noodhulpmiddel later belangrijk kunnen of gaan worden. Of dat je heel erg aandacht moet vestigen op, nou ja, echt de oorzaak aanpak. Ja, dus dat is ook een soort wetenschappelijk debat dat er wordt gevoerd. En dan even nog een laatste optie die we ook in Nederland kunnen toepassen. Want dat is ook op de Nederlandse agenda in een aantal partijprogramma's aanwezig. Namelijk het idee van klimaatpanels of klimaatburgerberaden worden ze ook wel genoemd. Eerst even, wat is het?
Nou, het idee is dat er dus door middel van loting, landsbreed, worden dus burgers bij elkaar gezet. Nou, en we hopen dan door middel van een loting dat je dus een goede vertegenwoordiging van alle burgers in het land, dus van alle verschillende sociale lagen, van alle verschillende bevolkingsetniciteiten, bij elkaar zet. Nou, en wat deze burgers dan eigenlijk samen gaan discussiëren in aan de hand van de panels, is dat ze dus bepaalde voorstellen doen voor klimaatbeleid. Nou, en het voordeel hiervan is dat dus deze klimaatpanels niet hoeven te worden herkozen, zoals wel bij de Nederlandse politiek om de 4 jaar verkiezingen. En ze kunnen ook meer urgentie geven aan klimaatbeleid wat zij denken als panel wat goed is. Dus het is veel meer een langetermijnsvisie die wordt uitgerold, ook omdat ze dus niet worden herkozen. En je ziet dat vaak in de Nederlandse politiek wordt er toch maar op hele korte termijn gekeken, omdat er natuurlijk weer de volgende verkiezingen zich aandoen, waardoor dus impopulaire maatregelen worden uitgesteld. En die klimaatpanels kunnen dit op een hele goede manier omzeilen. En ook bijvoorbeeld wanneer een klimaatpanel zegt van, goh, wij willen deze impopulaire maatregel doorvoeren, dan kan de politiek die overnemen, omdat ze weten dat er genoeg draagvlak is, omdat we een goede afspiegeling hebben van alle burgers in Nederland. Dat is natuurlijk de optimale kant eraan, maar er is natuurlijk ook een paar nadelige kanten.
Ja, en een aantal nadelen zijn natuurlijk van praktische aard. Dus hoe doe je op een goede manier die loting? En wat zijn nou de dingen waar je zo'n burgerberaad over laat beslissen en waar niet over? En geef je ze een budget of laat je ze juist beslissen over het budget? Dus daar heb je best wel veel keuzes die je in kunt maken. En in Frankrijk, België en Ierland zijn ze ermee aan het experimenteren, ook met verschillende vormen. Dus op zich kunnen we daar ook wel van leren. Dus veel van praktische aard. Maar ook wel is er natuurlijk het probleem dat niet iedereen veel weet van beleid, van klimaat, van budgetten, wat natuurlijk veel bestuurders wel doen. Dus of je doet een bepaalde vorm van begeleiding daarvan, en dat zal ook zeker wel gebeuren, en je stelt misschien van tevoren budgetten vast of iets dergelijks. Maar ja, het moet mee worden genomen dat in zo'n klimaatpanel ook mensen zitten die gewoon daar helemaal geen verstand van hebben. En dat is natuurlijk een ingewikkelde over hoe je daarmee zo'n klimaatpanel effectief inzet. Dus voor- en nadelen, maar ja, wie weet zien we het wel. Want zoals we hebben gezegd, het zit in meerdere partijprogramma's in Nederland. Het wordt om ons heen al hier en daar experimenteel toegepast. En wie weet iets van over een paar jaar. En met deze vooruitblik eindigen we ook deze aflevering en deze serie van 4 over Nederland. Heb je hier misschien een vraag of opmerking over? Mail dan naar klimaatvanvandaag@gmail.com. En je kunt ons ook vinden op Instagram. En tot de volgende keer.
Tot dan!